Donderdagavond zal de laatste zomeravond bijbelezing worden gehouden om 7:30. Donderdagavond vergadert ook de kerkraad om 7:30. Bezoek is welkom na 8:30. Degenen die daar gebruik van willen maken, kunnen dat aangeven bij onze scriba. Aanstaande zondagmorgen zal de heilige doop worden bediend. En de collecten op deze dag die zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 63ste vers. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd dat zeer een rechterhand haar kracht vertoon in het goddeloos kwaad te weren. Men schendt uw wet zo stout van alle kant, men schroomt niet meer uw grote naam te onteren. Psalm 119, vers 63. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden, ons klein getal door uw kracht bevrijden, en wat er verder volgt. Daarna open wij Gods woord, en we hebben vanmorgen twee schriftlezingen. Allereerst in het boek Richteren, en we lezen uit hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 5. Daarna nog een gedeelte uit nummerie 6, ook de versen 1 tot en met 5. We luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 79 en daarvan het vierde vers. En daarna lezen we met elkaar Richteren 13, vers 1 tot en met 5. En daarna nummerie 6, vers 1 tot en met 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Richteren 13. En de kinderen Israëls voerden voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Sora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u nog toch nu en drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Nummer 6. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich den Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn, edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen.
Met de hulp des Heeren willen wij deze morgen een begin maken met een serie over het leven van Simson. En we willen dan deze morgen beginnen met Richteren 13, de versen 1 tot en met 5. De tekst voor de prediking is Richteren 13, de versen 1 tot en met 5, waar wij het woord van God als volgt lezen. En de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren, zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora, uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En de engel des Heeren verscheen aan deze vrouw, en hij zeide tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn noch sterke drank en eet niets onreins, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, en willen voorbeden doen allereerst voor zuster van Apelo van Ommen, voor Karin, die morgen een baarmoederoperatie moet ondergaan. Wij willen ook zuster M. Leusing Veldhoen aan de Heere opdragen, die erg zwak is en voelt dat haar krachten minder worden. En ook broeder Klein, die deze morgen bevestigd zal worden als ouderling, laat ons bidden. Heren, zo komen wij tot u aan de morgen van deze dag. Weer is er een week voorbij gegaan, een week waarin van alles kan gebeuren. En waarin u ons gedragen en gespaard hebt en ons gegeven hebt wat we nodig hadden. Sommigen zijn nog weg, anderen zijn teruggekeerd en u hebt tot hiertoe over ons willen waken. Maar Heere, er ligt ook weer een week achter ons wanneer wij uw heilige wet hebben gehoord, dat wij eerlijk tegen u moeten belijden, dat we ook gezondigd hebben met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden. En Heere, het is een ontdekkende les dat een mensenkind niet alleen zondigt tegen de heilige wet van U, maar dat een mensenkind van nature niet aan de wet kan houden. En daarom hebben we ook zoveel nagelaten wat we hadden moeten doen. En Heere, dan komen we toch op deze zondagmorgen voor Uw heilig aangezicht, met heel ons verzondigd leven in het licht van Uw heilige wet, om U allereerst te bidden of U genadiglijk verzoening wil doen over al onze zonden. En zoudt U al onze zonden willen wegwassen in het dierbare bloed dat reinigt van alle zonden, dat gevloeid heeft op de kruisheuvel Golgotha, dat gevloeid heeft in de hof van Gethsemane, dat gevloeid heeft toen U, Heer Jezus Christus, geslagen werd in het huis van Pilatus. Heere, wat hebt U bewogen om dat te willen doen, en dat voor schuldige mensenkinderen? En Heer, omdat U dat hebt willen doen, vanwege het eeuwige welbehagen, mag het weer zondag zijn, en mag ook op deze dag Uw woord weer klinken. Want Heere, er zijn er in ons midden, die hier in de kerk en thuis met ons mee mogen luisteren, die nog steeds onverzoend zijn, die nog steeds onbekeerd zijn. En U roept het hen toe: bekeert U toch, want waarom zoudt Gij sterven en niet leven? Heere, zoudt U dan wonderen willen doen, want uit onszelf kunnen we ons niet bekeren, terwijl de heilige plicht steeds weer tot ons komt vanuit Uw woord. En daarom breng ons op de knieën met dat eenvoudige gebed: bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En dan kent U ook degenen waar U een goed werk begonnen zijt. Wilt U versterken wat U zelf hebt gewerkt? Er kunnen van die momenten zijn, Heere, dat we zo weinig licht hebben over datgene wat U tot ons spreekt. Dat we zo weinig licht hebben over wie U bent. Ach, Heere, dat hebben Manoah en zijn huisvrouw ook ervaren. Maar op Uw tijd en wijze zult U toch licht geven over wie U bent en wat U spreekt, opdat Uw kerk gaat verstaan wat U spreekt. En dat is een wonder, Heere, dat U wil spreken tot een ziel die tot U zucht, die schreien tot U vlucht, met de nood van de zonde en ellende, met de nood waarin een menskind kan verkeren, maar dat U antwoord wil geven vanuit Uw goddelijk woord. Ja, dat U zelf voor de grote Richter, de grote Verlosser hebt gezorgd, de Heer Jezus Christus, die bemachtigd is om uit alle benauwdheden te verlossen. Ja, dan moet Uw kerk ook leren: niets uit ons, al uit Hem. Zo reist de kerk naar het hemels Jeruzalem. En dat is zo'n les, Heere. Die les zal deze morgen ook tot ons komen. Er was niemand meer die tot U riep. Er was niemand meer die tot U kwam om hulp, toen het volk 40 jaar onder de Filistijnen moest zuchten. En terwijl er niemand meer bad, kwam U om een Richter te schenken. En daarin ligt een les, dat U nooit om het gebed verhoring schenkt, maar steeds is het weer waar: op Uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Ja, zelfs buiten het gebed om wilt U betonen een almachtig God te zijn. Heere, mag de geschiedenis die voor ons open ligt en die we met Uw hulp de komende tijd willen gaan overdenken, wilt U dat zegenen aan ons hart. Dat het mag zijn tot bekering van zondaren, tot een opwas in de kennis en de genade van die arme tobbers in ons midden, die zo van verre staan en die niet verder kunnen komen dan het arme zondaarsgebed: o God, wees mij de zondaar genadig. Ja, gedenk ook Uw volk en kinderen in de strijd van het leven, in de strijd tussen geest en vlees. En dan zullen ze zichzelf bij tijden herkennen in het leven van Simson. Wat heeft die man moeten strijden tussen het geestelijke wat U gewerkt hebt en het vleeselijke waar hij maar niet aan kon sterven? Er is een volk op aarde dat steeds moet zeggen: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar in die nood mogen ze steeds weer vluchten tot Hem die gezegd heeft: uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heere, wilt U zo in ons midden zijn als één die dient. En geef, Heere, dat Uw knecht Uw woord mag bedienen. Geef hem de woorden in zijn mond, de zaken in zijn hart. En alles wat hem daarin kan hinderen, wilt U dat wegnemen. en dat de gemeente en allen die met ons vergaderd zijn, mogen luisteren, met zegen mogen luisteren. Open gij dan ons hart in ons, en open gij dan uw woord voor ons, en wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken in ons midden, hier in de kerk, en ook thuis als we mee mogen luisteren, in de kring van de gemeente, maar ook in de kring van de familie en vrienden van onze broeder Klein, die deze morgen bevestigd zal worden in het ambt van ouderling. Heere, welke taak komt er op zijn schouders te liggen. En in eigen kracht zal hij het nooit kunnen, maar dat hij iets mag kennen van Simson, die steeds weer door de Geest werd geleid. Dat heeft hij nodig, Heere. En dat het zijn gedurende gebed mag zijn. Och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. Zegen hem kinderlijk en zegen hem ambtelijk. En stel hem tot een zegen. Niet om ons, want wij hebben dat niet verdiend. Maar alleen om u, Heere. En dat het ook mag zijn tot uw eer. Tot stichting van de gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk de zorgen en noden in het midden van de gemeente. U weet alle dingen, Heere. Zou u ons willen gedenken, ons klein getal, gedenken in uw gunst, in uw trouw. U kent de zorgen en noden ook in het persoonlijke leven. U weet, Heere, wie korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het gemis, het heimwee, wilt u vertroosten. Gedenk de zieken in ons midden, ook de langdurig zieken, de ernstig zieken, degene die worstelen met psychische zwakte en moeite. U weet toch al die dingen. We dragen die bijzonder Karin aan u op, die morgen naar het ziekenhuis zal moeten om een baarmoederoperatie te ondergaan. Haar baarmoeder zal weggehaald moeten worden. Ach, Heere, ze zal er tegenop zien. Maar wilt u met haar gaan? En dat ze mag ervaren, de Heere is aan mijn rechterhand. De Heere is mijn schaduw. Wat zou dat groot zijn, Heere? Wilt u haar gedenken dat ze de operatie heen mag komen? En dat ze haar ogen op u, de Heere, mag slaan? En dat we ons verblijden mogen door uw daden. En daarmee, Heere, wilt u ook aan een mensenkind openbaren dat ons leven zo vergankelijk is, zo broos is, en dat we hier op aarde geen blijvende stad hebben. O Heere, geef dat ook zij mag weten, door het onderwijs van uw woord, dat zij een gebouw bij u mag hebben. Dat bidden wij ook voor onze zuster Leuzing Veldhoen. Ze is zo zwak, Heere. Ze is zo zwak geworden en ze voelt dat haar krachten minder worden. Zou u haar willen gedenken, Heere, als zij tot u roept om genade? En zou u haar willen gedenken in uw gunst? En dat ze het steeds maar weer mag zeggen, Heer, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Wilt u ons gedenken in uw gunst, als we zo onder uw woord mogen verkeren, en dat het nog tot zegen mag zijn, ja, bovenals tot uw eer. Dat hebben wij niet verdiend, Heere, vanwege onze zonden. Maar zou u onze zonden genadiglijk willen vergeven, en doe het nog, om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 60, allereerst het tweede vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. En daarna het derde vers. Geef Heer, opdat mijn angst en strijd het beminde volk moogt zijn bevrijd. Psalm 60, vers 2 en 3. van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid paal als op onwikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111 en daarvan het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie kent Simson niet? Die man van geweldige kracht, jongens en meisjes, waar je al heel vroeg in je leven verhalen over heeft gehoord. Hij verscheurde zomaar een leeuw. Hij ving vossen. Nou, ga het maar eens proberen. Het zal je niet lukken, denk ik, om hier op de Veluwe een vos te vangen. Maar hij vond er heel veel, hij bond de staten aan elkaar, deed er een fakkel tussen en zond al die vossen de akkers in. Hij sloeg met één ezelskaak 1000 mannen dood. Helemaal alleen. En hij nam in Gaza een enorme zware poort op zijn rug. En droeg hem kilometers ver tot het stadje Hebron. En aan het einde van zijn leven stond hij als een blinde man in de tempel van Dagon. Tussen twee grote pilaren. En hij kreeg weer kracht van God om ze uit elkaar te drukken. En heel de tempel stortte ineen. Wie kent Simson niet? In de kerk is die bekend en in de wereld is die bekend. Want er zijn verschillende films gemaakt over een persoon die de naam Simson draagt. Maar Gods woord is eerlijk. Heel eerlijk. Want in Gods woord staan niet alleen die grote heldendaden beschreven. Die Simson in de kracht des geestes mocht doen. Maar ook zijn zondige daden. Ook de zonden die hij gedaan heeft in zijn leven. Hoe hij wilde trouwen met een Filistijns meisje tegen de wet van God in. Hoe hij op een dag ging naar een prostituee in Gaza en zondigde tegen het zevende gebod. Hoe hem tegenkomen met zijn hoofd, met die prachtige haarlokken in de schoot van Delila. En zijn geheim prijs gaf, wat God vanaf de moederschoot in hem gelegd had. Ook dat is Simson. Ook zo kennen wij hem vanuit het woord. En dan kun je je soms wel eens afvragen, waarom heeft de Heilige Geest het bewogen om iets te laten beschrijven over het leven, de persoon van deze Simson in Gods woord. Een persoon waar je misschien soms geen raad mee weet. Waar sommige mensen niet zo goed mee uit hun voeten kunnen. Nou laat ik allereerst zeggen, gemeente, dat Gods Geest dit wilde om allereerst te openbaren wie God wil zijn. Voor een arme, onverbeterlijke zondaar. Dat met deze geschiedenis allereerst onze ogen op God gericht moeten zijn. Dat God zo'n mensenkind wilde zalig maken. En dat hier zijn soevereine genade gaat schitteren. Waar genade valt, valt ze eeuwig vrij. Maar tegelijkertijd is het ook een spiegel naar onszelf. Simsons leven is een spiegel. Want wees eens eerlijk, gemeente. Bent u, ben jij, ben ik nou beter dan Simson? Is Gods volk beter dan deze Nazireër Gods? Ook niet. En daarom is het leven van Simson ook dikwijls ontdekkend. Allereerst ook voor degene die God vrezen, die liefde tot God en zijn wet gekregen hebben, maar tot hun smart erachter moeten komen dat ze na ontvangen genade nog zo vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar tegelijkertijd staat deze geschiedenis ook in Gods woord, zodat ons hoogmoedige ik een doodsteek zou krijgen. Want wees eens eerlijk, gemeente. Wees eens eerlijk, dominee. Dat Simson in de hemel is, geloven we wel, toch? Maar waarom? Omdat het in het woord van God staat. Omdat we zijn naam vinden in Hebreeën 11. In de galerij van de geloofshelden. Ja, daar hoort Simson ook bij. Maar als zo'n man nu eens hier in onze omgeving zou wonen. En hij zou de naam van Simson niet dragen. En je zou hem tegenkomen door de straten van Helburg of waar dan ook, met die woeste haren. Die op een gegeven moment hoort, hij is bij een hoer geweest. Dan zijn wij zo hoogmoedig dat we zeggen, dat kan geen kind van God zijn. Dan staan wij gelijk klaar met onze interpretaties en oordelen. En ik vrees dat als dat de eerste reactie is, dat het een bewijs is dat je zelf geen ontdekkende genade of heel weinig zelfkennis hebt. Maar er is een volk op aarde dat komt onder Simson terecht. En die gaat het beleven, het is genade, genade alleen, als ik zalig mag worden. En zo juicht Simson voor de troon Gods. En hij roept de dag en nacht toe, Heer, het is genade, dat ik hier mag zijn. O, dat zo de prediking over Simson tot rijke zegen mag zijn in ons midden, opdat we het persoonlijk mogen gaan beleven. Waar genade valt, valt ze zo eeuwig vrij. Ja, God maakt zalig, zonder aanzien des persoons. Zo willen we dan een begin maken deze morgen met het leven van Simson. En we schrijven als thema boven de prediking de aankondiging van de geboorte van Simson. Drie gedachten, de tijd waarin hij geboren werd. De ouders waaruit hij geboren werd. En de roeping waarmee hij geboren werd. De aankondiging van de geboorte van Simson. De tijd waarin hij geboren werd. De ouders waaruit hij geboren werd. En vervolgens de roeping waarmee hij geboren werd. Ja, gemeente, de tijd waarin Simson werd geboren was een donkere tijd. Dat laat de schrijver van de boek Richter, wie dat geweest is, weet ik niet precies. Maar de schrijver van de boek Richter laat ons dat heel eerlijk zien. De beginwoorden van onze tekst zeggen en de kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Wat was dat kwaad dan? Het volk had de Heren verlaten. Het wilde niet meer luisteren naar Gods woord, het wilde niet meer buigen voor zijn wet. Toch wilde het volk zeer godsdienstig blijven. En daarom begonnen ze de afgoden te dienen die ook in de omliggende volkeren werden gediend. Onder andere de vruchtbaarheidsgoden, de Baal en de Astarte. En de invloed van de wereld, de volkeren rondom Israël, werd steeds groter in Israël. Niet alleen door het overnemen van de afgoderij, maar ook door het overnemen van de leefwijze van die omliggende volkeren. Er kwamen gemengde huwelijken. Israëlitische jongens en meisjes trouwden met heidense meisjes en jongens rondom Israël. En de zonden tegen het zevende gebod waren in die dagen ook zeer groot. En niet alleen in de samenleving onder het volk, maar helaas ook in de kerk. Want de tijd waarin Simson geboren was, werd, was ook de tijd dat Eli richter was en hoge priester was onder Israël. En als wij de geschiedenis kennen over Eli, dan weten wij dat zijn beide zonen Hofni en Pinaas ook priester waren in het huis des Heren. En wat gebeurde daar in die dagen, toen Hofni en Pinaas daar aan het werk waren? Er staat in de Bijbel, er kwamen vrouwen met hopen tot het huis des Heren. Wat kwamen die vrouwen doen? Kwamen ze om de Heren te dienen? Ongetwijfeld zullen daar vrouwen bij geweest zijn die de Heren wilden dienen. Want ook in die dagen was er nog een overblijfsel, zullen we straks horen. Maar de meeste van die vrouwen die met hopen kwamen tot het huis des Heren, wilden zondigen tegen het zevende gebod. Wat een donkere tijd. En is ook de tijd waarin wij niet leven. Leven niet een donkere tijd, gemeente. Hoe worden ook in onze dagen vele zonden begaan. Wat een afgoderij is er niet in ons vaderland. Wat een ruimte is er niet gekomen voor de valse godsdiensten. Wat een vermenging treedt er soms niet op tussen de kinderen des verbonds en de kinderen van de wereld. En wat komen we ook in de gemeenten Gods, vele zonden tegen, die ook door de wereld worden bedreven. En daarbij zijn er ook in onze dagen, ik hoef het toch niet te vertellen, als we de kranten openslaan en het nieuws volgen, dat er vele zonden zijn tegen met name het zevende gebod. Niet alleen in de samenleving, maar helaas ook in de kerk. Wie zou niet wenen? Dus het eerste wat we van die tijd moeten zeggen is, dat het een zondige tijd is. Maar er is nog iets over die tijd te zeggen. We weten, en in de Bijbellezingen hopen we daar weer verder over na te mogen denken als de Heer het geeft, dat Jozua het volk Israël in het beloofde land heeft gebracht. En toen Jozua afscheid ging nemen van het volk Israël, toen heeft hij zijn afscheidsrede gehouden. En in die afscheidsrede heeft hij een hele ernstige boodschap aan het volk gebracht. Heel persoonlijk vroeg hij al die mannen, vrouwen, jongeren, kinderen, kies dan heden wie gij dienen zult. En wat zei het volk? Wat beloofde het volk aan Jozua? Wij zullen de Heere dienen. Wat klonk dat hoopvol, gemeente. Maar Jozua kende ontdekkende genade. En wie ontdekkende genade bij zichzelf mag kennen, die weet ook wat er in het menshart van een ander leeft. En hij kende het volk. En toen heeft hij het eerlijk tegen het volk gezegd. Gij kunt en zult de Heere niet dienen. Want dat kan vanuit een mens vanuit zichzelf niet. Daar heb je genade voor nodig. En die genade had Jozua ontvangen, jazeker. Zodat hij oprecht kon zeggen, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En zo is deze man gestorven. En zo mocht hij ingaan in de rust die overblijft voor het volk van God. Maar hoe ging dat met volk Israël? Die belofte had gedaan aan Jozua, dat ze de Heere zouden dienen. Hoe is het gegaan nadat Jozua gestorven was? Gods woord laat het ons eerlijk zien. Zouden ze werkelijk in de eenheid des geloofs de Heere dienen in het beloofde land? Zouden ze eendrachtelijk bijeen mogen wonen als de stammen Israëls voor Gods aangezicht? Ach, Gods woord laat het zien, met name in het boek Richteren. Zij begonnen met kwaad te doen in de ogen des Heren en ze gingen ermee voort. Hoe kwam dat? Het geestelijke leven begon af te nemen onder het volk. En de kinderen Gods die het geestelijke leven ontvangen hadden, een groot deel verachtte in de genade. En dan verliest het volk zijn eenheid. De stammen waren helemaal op zichzelf gericht. Ze trokken niet meer samen op. En in het noorden hadden ze last van de Ammonieten. En in het zuiden hadden ze last van de Filistijnen. En ze lieten elkaar gaan. Het is wat de Heer Jezus later om de woorden zegt. Dat er tijden gaan komen dat de liefde gaat verkillen. O, wat wordt het gevaarlijk als de vreze des Heren er niet meer is. En door zeer weinigen nog daadwerkelijk wordt geoefend. Zo was het in de dagen van Simson. Een donkere tijd, een zondige tijd. En dan het derde wat ik over die tijd wil zeggen is dit. Vanuit het woord. De Heer uit de hemel heeft het allemaal gezien. En toen werd de tijd rijp dat de Heer moest ingrijpen. En hij heeft het volk overgegeven in de handen van een zeer wreed volk, de Filistijnen. Die in de Bijbel de onbesneden worden genoemd. Dat is een uitdrukking die laat ons weten dat de Filistijnen God en zijn volk echt haten. En daarom hebben ze geprobeerd dat volk uit te roeien. En de Heer heeft zelfs 40 jaren het volk Israël in de handen van de Filistijnen gegeven. Tenminste, het zuidelijke deel van het volk Israël. Dat was een zeer benauwde tijd. O ja, God zou ervoor zorgen dat het volk niet vernietigd zou worden. Het is trouw al wat hij ooit beval. En de belofte van de komende Messias lag er. Die Filistijnen hebben vrede dingen gedaan. En toch, het volk kon niet verloren gaan. En het was niet de eerste keer, gemeente, dat de Heer het volk heeft gekastijd vanwege de zonde. Het boek Richteren laat het ons steeds weer zien. Wat een vijanden zijn er niet op het volk Israël afgestuurd om het volk te louteren, te beproeven. Maar weet u wat mij opvalt als je zo het boek Richteren leest? Als de Heere zijn volk ging tuchtigen, dan brak er altijd weer een moment aan dat het volk in de nood kwam. Dat het volk de werkelijkheid ging zien en ging smeken om verlossing. Steeds gaf de Heere weer verhoring op dat smeekgebed en dacht hij aan zijn verbond en zond hij in zijn onbegrijpelijke verbondstrouw weer een knecht des Heeren tot dat volk die als een richter het volk zou richten en haar zou verlossen uit al haar benauwdheden. Als je dat boek Richteren zo leest, dan is het elke keer weer waar geworden. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Maar als we dan komen bij de bladzijden die de geschiedenis van Simson beschrijven, vinden wij niemand meer die in de nood tot God roept. Staat er niet meer beschreven dat het volk in de nood kwam om te roepen om verlossing, om hun schuld te belijden voor God. In de dagen dat Simson werd geboren, was er helemaal geen smeekgebed meer vanwege de nood der tijden. En laat dat niet nog meer zien hoe donker die tijd was. Geen gebed meer, geen noodgeschrei meer. Hoe diep was Israël gezonken? Dan zou je toch denken, gemeente, dat is een verloren zaak. Dan zou je toch zeggen, hoe zal er ooit nog verlossing kunnen komen in die donkere dagen? Verstaat u dat? Misschien wel in je persoonlijk leven? Misschien is het al zo donker in je leven geworden dat het bidden opgehouden is. Klinkt er nog een noodgeschrei op tot God? Ook in de donkere tijd waarin wij leven, zal er ooit verlossing komen? Maar zie nu eens wat er gebeurt. In die donkere dagen dat Simson werd geboren, waar geen schuld meer wordt beleden, waar geen noodgeschrei meer opklimt, waar geen gebed meer tot God klimt in de hoog. Daar komt God en hij gaat toch een richter geven. Wat kunnen we daarvan leren, gemeente? Dat zelfs het bidden, het smeken, het noodgeschrei, de schuldbelijdenissen geen verlossing verdienen. O ja, het is Gods gewone weg om in de weg van het gebed wonderen te doen. Maar ik heb het al meerdere keren vanmorgen gezegd. Hij doet het nooit om ons bidden, om ons belijden, om onze roepen. Maar op het gebed wil de Heere grote wonderen doen. Ja, de Heere die wil zelfs wonderen doen buiten het gebed om. Dat zien wij hier gebeuren. Niemand roept meer. Het staat tenminste niet in deze geschiedenis. Om een verlosser. En toch gaat de Heere een richter geven aan Israël. Ziet u wel. Dat de Heer altijd alleen werkt om zijn naams wil. Heb je het in je persoonlijke leven ook al ondervonden? Ik doe het niet om uwentwil. Het kan ook niet. Want we liggen verloren in schuld. Er ligt in een mens niets waar omdat de Heer genade zou kunnen geven. Maar nu neemt de Heer redenen uit zichzelf. Is dat geen wonder? Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Zo was het in de dagen van Simson. Ja, er zal ondanks het diepe verval van het volk verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. We gaan onze tweede gedachte. De ouders waaruit hij geboren werd. Op de grens tussen het erfdeel van Juda en het erfdeel van Dan, dat lag tegen elkaar aan, daar ligt het kleine plaatsje Zora. Dat plaatsje lag ook dicht bij het land van de Filistijnen. Je zou het eigenlijk zo voor moeten stellen, ja, dat soort drie landenpunt. Juda, Dan en de Filistijnen. En precies waar die drie gebieden elkaar raakten, daar in de buurt lag het plaatsje Zora. Nou, dat plaatsje Zora, zo dicht bij de Filistijnen, die hadden wel het meest last van de Filistijnen. Dat gelooft u toch wel, als je er zo dichtbij woont. En zou je toch niet wat goeds nog kunnen verwachten in zo'n plaatsje Zora? En toch juist op dat plekje. Zo dicht bij de vijand. woont een Godvrezend echtpaar. Zie je wat de God ze overal hebt zitten? Maar Noach en zijn huisvrouw. Zelfs in de donkerste tijden heeft God nog zijn kerk. Er zal altijd een overblijfsel zijn naar zijn verkiezing. Al is het dan, zoals Jesaja zegt, een hutje in de komkommer of, dat wil zeggen, jongens en meisjes, een klein hutje, helemaal aan de rand van een hele grote akker, dat helemaal niet meer opvalt, achter het hoge mais wat gegroeid is. Maar het is er wel, zo zal de Heer altijd zorgen dat er nog een kerk op aarde is. En zo was het ook in de tijd dat Simson werd geboren. En door Gods verkiezende genade werd Simson geboren uit Godvrezende ouders. De naam van zijn vader is bekend, Manoach. Weet je wat dat betekent? Weet je wat Noach betekent? Rust. De naam van zijn moeder is onbekend gebleven. De Heilige Geest acht het niet nodig dat we dat zouden weten. Een naamloze. Misschien mag je zelf je naam wel invullen. Moeder leefde altijd in de schaduw van Manoach. En toch zal later blijken uit de geschiedenis dat deze naamloze vrouw meer geoefend was in het geloofsleven en meer zicht had en licht had dan haar eigen man. En daarom mocht ze haar man tot een hand en een voet zijn. Wat een zegen zeg, als het zo in het huwelijksleven mag zijn. God schiep Adam en gaf Eva hem tot een vrouw, zodat die vrouw hem tot een hulp zou zijn. Niet alleen voor het tijdelijke leven, maar boven alles voor het geestelijke leven. Wat een zegen als het zo mag zijn, als je nog getrouwd mag wezen. En man en vrouw nog samen mogen zijn, dat de ware godsvrees openbaar mag komen. En dat de een de ander geestelijk tot een hand en een voet mag zijn. Wat een zegen als je de ware rust hebt gevonden waar de naam Manoach van spreekt. Die alleen in Christus te vinden is, kent u die rust. Is het al waar geworden in je leven, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar Noach en zijn huisvrouw hebben het geleerd in hun leven. Door genade alleen. Maar weet je wat ze ook hebben geleerd? Wat de Heer Jezus nog meer gezegd heeft. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat hebben mijn Noah's huis ook ondervonden. De Heer had hen een juk opgelegd. De Heer had hen een kruis gegeven. Ze hadden geen kinderen. En wat een verdriet is dat geweest, ook wat een smaad, met name voor de huisvrouw van Manoach. Want gemeente, als een vrouw onder Israël geen kinderen had, dat maakte zo'n vrouw eenzaam. Dat maakte zo'n vrouw ellendig. Voor de waarneming stond zo'n vrouw buiten de gemeenschap van het volk Israël. Weet u waarom? Het volk Israël leefde bij de beloften van God. En wat had God gedaan? Die had uit Ur der Chaldeeën een man verkoren, Abraham, die tot een groot volk zou worden. En alle vrouwen die uit Abraham zijn voortgekomen, die hadden de hoop en verwachting om een middeltje mogen zijn in Gods hand, tot uitbreiding van het volk Israël. En daarom was het zo'n grote zegen als een vrouw kinderen mocht voortbrengen. Want dat betekende voor zo'n vrouw, de Heere schakelt mij in tot de vervulling van de belofte dat het volk van Abraham tot een groot volk zou worden. Maar als de baarmoeder nou toegesloten werd, dan liep zo'n vrouw, zo'n Israëlitische vrouw, een nakomeling van Abraham, helemaal vast. Die stond voor de waarneming buiten de vervulling van die belofte. Dat maakte zo'n vrouw een buitenstaander. En zo moet de vrouw van Manoach zich ook dikwijls gevoeld hebben. Maar toen het wonder, dat God haar kende, haar krank heen kende, liefderijk wilde genezen. Hij gaat een onvruchtbare vrouw vruchtbaar maken. Hij zoekt ze op in Zora. En gaat zeggen wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat een wonder als de Heer je bezoekt en de Heer je bekend gaat maken dat hij je toestand weet. Want de Heer zegt het, gij zijt onvruchtbaar, gij hebt niet gebaard. De Heer weet van alle dingen af. Wat een wonder als de Heer laat merken dat hij van je af weet. Dat hij van je nood af weet. Dat hij van je onvruchtbaarheid af weet. Dat heeft deze vrouw mogen ondervinden. De Heere zocht haar. Ja, zij was onvruchtbaar en ongetwijfeld zal ze ook geestelijk ervaren hebben dat ze onvruchtbaar was. Herkent u dat in uw leven? Als God gaat werken in je leven, gemeente, dan kom je erachter uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat had de Heere gesproken over een onvruchtbare vijgenboom waar hij langs liep. Heb je jezelf leren zien als die onvruchtbare vijgenboom? Dat je uit jezelf geen vruchten kan voortbrengen tot eer van God? Dat je zelf de vruchten van bekering en geloof niet kan voortbrengen? Maar wat heeft de Heer nog meer gezegd? Als Hij gaat werken door zijn geest, dan gaat het toch openbaar komen. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Zonder mij kunt gij niets doen. Wat is er dus nodig om een vruchtbaar mensenkind te worden? Dan moet er leven komen. Want waar dood is, kan niets groeien. Maar als God het leven gaat werken in je hart, het geestelijke leven, dan gaat er wat groeien, dan komen er vruchten. En dat zal gebeuren omdat een dode, geestelijk dode zondaar in het uur van de wedergeboorte levend gemaakt wordt met Christus. Dan komt die verborgen band met de bron van alle vruchten. En God zal het op zijn tijd gaan openbaren en gaan leren dat je alleen uit Christus vruchten kan voortbrengen. Als God het behaagt zijn zoon in je ziel te openbaren. Als Christus bewust geboren wordt in je ziel. Dat is het werk van Gods geest. Daar maakt hij plaats voor. Door zijn ontdekkende genade. Wat een wonder als de Heer je zo gaat bezoeken. In je verlorenheid. In je schuld. In je strafwaardigheid, in je totale onvruchtbaarheid. En dat de Heer in het gaat werken in je ziel en je krijgt te geloven. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Kijk, dat wonder kende maar Noach en zijn huisvrouw. Ja, dat is een wonder. Een groot wonder, gemeente. En het heeft geen mens verdiend. Ook maar Noach en zijn huisvrouw niet. Want de schrijver van het boek Richter moest nog iets opschrijven over dit gezin. En dan heb je weer zoiets. Ik dacht het weer bij mezelf toen ik het zat te bestuderen. Wat lees je er toch makkelijk overheen? Wat staat er? En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet. Ja, je leest er zo overheen. Maar weet u wel dat dat heel veel zegt? Ook over heel de geschiedenis van Simson die voor ons ligt. Dit gezin kwam uit de stam van Dan. Wie was Dan, jongens en meisjes? Nou, dat is een jongen die is geboren in het gezin van Jacob. Maar hoe is deze jongen nou geboren? Jacob had twee vrouwen. En Lea kreeg het ene kind na het andere kind. En Rachel kreeg geen kinderen. Ook Rachel stond voor haar waarneming buiten de vervulling van Gods belofte. Maar Rachel kon niet wachten op God. En toen ging Rachel op een vleeselijke manier toch proberen de belofte van God te vervullen. Ze wilde de Heer een handje meehelpen. En ze zegt tegen Jacob, neem mijn dienstmaagd Bilha maar. Trouw met haar en verwek bij haar maar kinderen. En zo is het gebeurd. Zo is dan geboren. Mag ik het zo eens zeggen met woorden uit het Nieuwe Testament? Dan kwam voort uit een dienstbare Bilha en de vrije Jacob. Dan kwam voort uit geest en vlees, uit zijn en schijn, uit genade en wetticisme. En dat maakte dan dubbelhartig, schijnheilig, tweeslachtig. En daarom moest Jacob op zijn sterfbed twee dingen over dan zeggen. Enerzijds zal hij het volk richten, jazeker. Het komt in zijn nageslacht ook voor in Simsons leven, in de kracht des geestes. Maar aan de andere kant is diezelfde dan als een slang aan de kant van de weg die erop uit is om een paard die langskomt in zijn hoeven te bijten, zodat ze struikelen. Op een sluwe, listige manier. Dat is dan dubbelhartig. En uit dat dubbelhartige geslacht kom maar Noach en zijn huisvrouw voort, is ook Simson voortgekomen. En gaan juist Gods kinderen zich zo niet kennen. En moeten ze dikwijls niet uitroepen, o God, hoe dubbelhartig ben ik. O God, die strijd tussen geest en vlees. Heer, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch vind ik deze wet in mij dat ik het goede wil doen, maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En die strijd heeft Simson ook gekend. Simson is erachter gekomen. Ik ben geestelijk niet meer dan zo'n daniet. Dubbelhartig. Oh, wat een innerlijke strijd heeft deze man niet moeten voeren. Hij bleef enerzijds een zondaar. Een daniet in zichzelf. Nochtans, en daar schittert genade, werd hij door Gods genade geboren als een Nazireër met een heilige roeping, onze laatste gedachte, de roeping waarmee hij geboren werd. Op een dag krijgt de vrouw van Manoach inderdaad bezoek. Bezoek uit de hemel. Aanvankelijk verstaat zij niet wie er precies tot haar komt. Ja, een engel des Heren, een persoon in de gedaante van een mens, van een man. Maar onze kanttekenaren die zeggen heel terecht dat die engel des Heren de Zoon van God is. Dus wat er gebeurt, de gemeente, daar komt de Heer Jezus tijdelijk in de gedaante van een mens tot de vrouw van Manoach. Dat gebeurde wel meer in het Oude Testament. Maar ze zag het niet direct. Dat het Christus was. En ze begreep niet direct dat het Christus was die tot haar ziel sprak. Ja, zo kan het zijn in het geestelijke leven, gemeente. Dat Christus tot je ziel gaat spreken, maar dat het niet helder voor je ziel is dat het Christus is die tot je spreekt. En met name in het begin van het geestelijke leven zie je dat gebeuren als Christus nog een verborgen persoon voor je is, als de Christus. Zie je het eens bij die blindgeborene die uit de synagoge werd geworpen? De Heer Jezus zocht hem op en hij vroeg aan hem, gelooft gij in de Zonen Gods? En wat zei die man toen? Terwijl de tweede keer is dat hij de Heer Jezus al ontmoette. Wie is hij, Heere, opdat ik hem zou kennen? Hij zag het dus niet. Maar ook na ontvangen genade kan het zo zijn dat er perioden in je leven zijn geweest dat je Christus mocht leren kennen en dat je bewust werd dat hij tot je ziel sprak, maar dat daarna momenten in je leven komen dat het verborgen ligt, dat je ogen als het ware gehouden worden, dat je hem niet ziet. Maria Magdalena bij het graf zag ook niet dat het Christus was, maar ze kenden hem wel. En de Emmausgangers begrepen ook niet wie die vreemdeling was die zich bij hen voegde, maar ze kenden hem aanvankelijk wel. En zo is het hier ook met de vrouw van Manoach. Ze ziet niet direct dat het Christus is die tot haar ziel spreekt. En misschien herkent u dat wel in uw leven. Maar let op. Christus zal nog een keertje komen tot Manoach en zijn huisvrouw. En dan zal het juist bij die vrouw als eerste gaan leven wie het is die tot haar spreekt. En daarom, als u ook zo loopt, en je kent wel het spreken van de Heere, maar voor je waarneming versta je nog niet dat het Christus is die tot u spreekt. Blijf maar uitzien naar een hernieuwde ontmoeting met Hem. Want op zijn tijd zal Hij zich opnieuw openbaren bij Hem, bij diegenen die Hem zoeken in al hun zielsverdriet. Het was een wonderlijke boodschap die de vrouw van Manoach kreeg te horen. De onvruchtbare vrouw, die zal zwanger worden en een zoon baren. Een bijzonder kind zal ze ter wereld mogen brengen. Een man die Israël zal beginnen te verlossen uit de macht van het vrede volk van de Filistijnen. Zal het geen wonder voor haar geweest zijn dat de Heer aan haar dacht? Zal het geen rijke, hoopgevende boodschap zijn geweest, want reken maar dat Manoah en zijn huisvrouw ook wel gezucht hebben onder die situatie, hoor. Maar dat ze op een gegeven moment ook niet meer wisten te bidden gelijk het behoort. O, er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. God dacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël heeft hij nooit gekrenkt. Simson zal geboren worden met een zeer bijzondere roeping. Hij zal richter zijn bij de gratie Gods. En dan zie je dat dat eerste deel van Jacob's zegening in vervulling gaat. Dan zal het volk richten. Hier heb je een Daniet. Die zal het volk gaan richten. Dat zal hij helemaal alleen gaan doen. Niet met een leger. Zelfs niet met een legertje als Gideon met 300 man, helemaal alleen. Hoe zal het volk gaan verstaan dat God hem geroepen heeft tot richter? Daar zal de Heer ervoor zorgen. Het zal openbaar komen dat Simson van Gods wegen geroepen is, want hij moet richten als een Nazireër. Hij zal openbaar komen zoals het grondwoord zegt als een nazier. Dat is een gewijde. Een gewijde aan God. Geheiligd voor de Heere en zijn dienst. En hoe zal het openbaar komen? Naar de wet van die tijd mocht hij geen sterke drank drinken. En welke les lag erin opgesloten? Nou, niet dat de Heere verbiedt om af en toe wijn te mogen drinken. Want dat mag, dat laat andere gedeelten van Gods woord ontzien. Maar Simson was tot een bijzondere taak geroepen. En het gevaar is aanwezig dat te veel drank een negatieve invloed zou kunnen hebben op zijn werk. Hij mag niet vervuld worden met drank en onder invloed komen van veel drank. Ook als hij straks in aanraking zal komen met de Filistijnen die veel dronken. Maar hij zal vervuld worden met de geest. En de tweede reden dat hij geen wijn mag drinken is dat juist dan openbaar komt in die dagen de echtheid van zijn roeping. Want weet je wat er in die tijd gebeurde, gemeente? Onder de valse profeten en de afgodsprofeten. Dat ze juist heel veel sterke drank gingen drinken om in een soort extase te komen om contact te krijgen met de goden. En als ze dan onder een van die sterke drank onder extase kwamen, dan deden ze soms de grootste daden. En Simson zal straks ook grote daden gaan doen. Maar het volk moet weten, dat komt niet door drank of afgoden, maar door de kracht van de Heilige Geest. En daarom zegt de Heere, Simson, geen wijn, geen sterke drank. Vervolgens mocht hij ook geen doden aanraken. Want dan zou Simson onrein worden. Want de dood was het loon op de zonde. De dood die sprak met de breuk die er gekomen is met God. En Israël had het verbond verbroken met de levende God. En doordat Simson geen doden mocht aanraken, daar ging de prediking van uit. Zoek toch het leven bij de levende God. En het derde is dit, en dat weten jullie jongens en meisjes ook wel, dat de haren van Simson niet afgeknipt mochten worden. En op die manier zou ook duidelijk, uiterlijk zichtbaar zijn dat hij een Nazireër was van de Allerhoogste God. Want in Numeri 6 staat het beschreven. De Heer had het zo bepaald. En elke keer als Israël, met name ook de stam van Juda, Simson zag gaan met die grote, lange, woeste haren, dan predikte die lange haren lokken aan Israël. Israël, ik ben aan God gewijd en ook u moet zich aan God wijden. Zo zal Simson richter zijn. O, wat zal dat een zelfverloochening gaan kosten van hem. En hoe moeilijk is het voor Simson geweest om altijd die zelfverloochening te betrachten. Hij gaf het zelfs prijs. Maar die zelfverloochening heeft ook zijn moeder moeten betrachten. Want gedurende de zwangerschap zal zijn moeder zich ook aan deze regels moeten houden. Zijn moeder wordt dus opgeroepen om zich voor te bereiden op de geboorte van Simson. En Simson is vanaf de moederschoot al een Nazireër Gods. En daarom moet ook zijn moeder zich houden aan de bepalingen. En al kennen wij dat Nazireërschap nu niet meer, zoals in Numeri 6 staat beschreven, dat laat niet weg dat we van deze wet kunnen leren. Allereerst, ouders in ons midden, worden wij opgeroepen om kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Het zijn leenpanden. De Heer heeft recht op het leven van onze kinderen. En daarom is het de roeping van ouders om hun kinderen tot Nazireërs te maken. Aan God gewijd. En waar begint dat, ouders? Nee, dat begint niet als ze naar de kleuterschool gaan. Begint ook niet als ze in het wiegje liggen. Maar het begint al in de zwangerschap. Toch? Kunnen uw kinderen zeggen, ouders, wat David heeft gezegd, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, door mijn vader en door mijn moeder. Simson kon het zeggen. Moeders die een kind mogen verwachten in ons midden. Welke geluiden klinken er van buiten door tot in de baarmoeder, tot het ongeboren kind? Hoort je wel eens zuchten? Zingen? Bidden? Nee, dat begrijpt het ongeboren kind nog niet. Maar het zou de geest dan niet in de weg kunnen staan om daar iets mee te doen. Denk aan de ongeboren Johannes in de moederschoot van Elisabeth. Wat is de tijd van de zwangerschap een belangrijke tijd? Daar begint de opvoeding. Jongelui, mogen jullie aan de Heere gewijd zijn? Zou je aan de Heere gewijd willen zijn? Ouderen in ons midden, hoort de Heere je zo dikwijls bidden? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Zo werd Simson geboren. Met een heilige roeping om een Nazireër Gods te mogen zijn. De engel des Heren heeft duidelijk die roeping bekendgemaakt aan de moeder van Simson. Hij zal beginnen om Israël te verlossen. Hoe de Heere dat gaat doen en hoe dat in Simsons leven is, heeft plaatsgevonden, zullen we nog gaan horen. Hij zal ermee beginnen. Samuel zal het over gaan nemen. Saul en Jonathan zullen ermee doorgaan. En straks zal David voor de volkomen verlossing zorgen. Allemaal verschillende mensen. En waarom allemaal verschillende mensen? Waarom kon één persoon het niet doen? Omdat al die richters en al die koningen riepen om de grote richter, de grote koning, Christus. Die begon een verlossing in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hij zette die verlossing voort op aarde. En hij heeft een volkomen verlossing bewerkt. En wat hij onvoorwerpelijk voor zijn kerk gedaan heeft, zal hij ook onderwerpelijk in zijn kerk gaan uitwerken. En dan begint hij te verlossen in de ziel, in de uur van de wedergeboorte. En het zal uitlopen op een volkomen verlossing in de eeuwige heerlijkheid. Paulus heeft ervan gesproken, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. En daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven, want waar het begin van de verlossing gewerkt is, daar zal de volkomen verlossing komen, want de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor de zijnen voleinden. Amen. Over tot het bevestigen van ouderling en gaan luisteren naar het onderwijs dat we kunnen vinden in het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. En wij lezen alleen dat gedeelte dat handelt over het ambt van ouderling. Geliefde christenen, u weet hoe wij nu tot onderscheiden reis nu voorgedragen hebben de naam broeder Klein van onze tegenwoordige broeder, die tot de dienst van ouderling van deze gemeente verkoren is om te vernemen of iemand wat had, of hij in zijn ambt niet zou boren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wetters tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij dan nu in de naam des Heren tot de bevestiging zullen overgaan. Om hiertoe te komen zult u, broeder, die bevestigd zal worden, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, allereerst uit het woord van God een korte verklaring aanhoren van de instelling en het ambt van met name ouderling. Belangende de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden en voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus heeft in Romeinen 12 vers 8 gesproken van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, maar spreekt daarna van deze dienst, namelijk ouderling, afzonderlijk, zeggende die een voorstander, en daar mag je het woord ouderling voor lezen, die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars voor de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de algemene levieten in de dienst van de tabernakel aan de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Nochtans blijven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor de gemeente Gods te meer geweerd worden, alle tirannie en heerschappij, die lichter, dat betekent gemakkelijker, kan inbreken dan wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars van het woord en de ouderlingen samen een college of gezelschap en zijn zo als de raad der kerk en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle leden van de gemeente en ieder in het bijzonder en zeer bekwamelijk, zeer bijzonder van degenen die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van ouderling bij de dienaars van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastelijk toe te zien of een ichtelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, en degene die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel als mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardige weder in de schoot van de kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen. En in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars van het woord behulpzaam zijn, ja ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de leer en de wandel van de dienaars van het woord, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant naastig wacht te houden tegen de wolven die de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging en de verborgenheden des geloofs. Dan gaan we nu over tot de bevestiging van ouderling en wil ik vragen, broeder Klein, of u wilt staan. Ten einde dan, geliefde broeder Klein, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettelijk van Gods gemeente en middien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt? Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leerde zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden? En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens de leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, in de kerkregering nevens de dienaren van het woord, en belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij kwaam te ontgaan? Wat is daarop uw antwoord? de almogende God en Vader, geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan ouderling, naastig in het regeren der kerk, die u nevens de dienaren van het woord bevolen is. Zijt mede als wachter over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiermaal ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man als dienstknecht Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht de regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef middelijk en deelt gane uit. Gane mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Die doende, dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Geliefde broeder, op Simsons schouders lag een heilige roeping. Hij werd geroepen om richter te zijn, en in het woord richten zit ook iets van de betekenis van regeren, dat in het bijzonder neergelegd is op de schouders van hen die geroepen zijn om ouderling te zijn in de gemeente Gods. Dat is een zware roeping. Een grote roeping. Maar tegelijkertijd een heilige roeping. Want het komt niet van mensen, maar het komt van God. En daarom, broeder, zal het dikwijls in je hart bovenkomen: hoe zal ik aan die roeping kunnen voldoen? Hoe kon Simson richter zijn, met al zijn tekorten? Het geheim lag in de kracht van de Heilige Geest. En alleen zo is het mogelijk, broeder. En daarom hoop ik dat je gedurig het werk van de Heilige Geest nodig mag krijgen voor je persoonlijk leven en je ambtelijk leven. Want wat doet de Heilige Geest? Die wil de grote genade geven om een arme zondaar te verbinden met Christus. En in het persoonlijk leven komt alles uit Christus voort, maar niet minder voor het ambtelijke leven. En hoe kun je met Paulus alleen zeggen: onze bekwaamheid is uit God, als je iets in je leven mag kennen van die band die er gekomen is tussen Christus en een zondaar? En dat is het werk van Gods Geest. En dan is het waar: uw vrucht wordt uit mij gevonden. Niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. Want vergeet het nooit, broeder, Christus is de grote ambtsdrager en wil zich bedienen van nietige, zondige mensjes. Want meer zijn we niet. Maar in de kracht des geestes is het mogelijk. Ik hoop ook dat je in zekere zin, en dat geldt ten diepste voor ons allemaal natuurlijk, een Nazireër mag zijn. Niet zoals het beschreven staat in nummer 6, want die wet is ook vervuld, maar dat het zichtbaar mag zijn. Zoals het ook zichtbaar werd in Simsons leven, dat hij een heilig ambt van Gods wegen heeft ontvangen. Dat kun je zelf niet maken, maar blijf maar een bedelaar aan de troon der genade. En ik wens je toe dat je niets meer zal zijn als een arme bedelaar achter Christus aan. Dan kan het. Laten wij zo onze broeder toezingen, Psalm 119, vers 17, enigszins gewijzigd. Leer hem, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal hij die ten einde toe bewaren. Geef hem verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal zijn oog op uw wetten staren. Dan houdt hij die, hoe licht zijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met zijn daden paren. En dat doen wij voor zover mogelijk staande. Eindigen wij nu met dankgebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat ge ons thans in deze plaats verleent, mannen voor goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen bestraffen der ongeregelde mensen. Ingelijks de diakenen in het naaster ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, en in de eer houdende om hun ambtswil, geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 4. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.